Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De regering overweegt nu ook de drie oudste kerncentrales wat langer open te houden om stroomtekorten te voorkomen. Amerika dreigt een groot deel van de groene economie weg te zuigen uit Europa. Ontstaat er straks een handelsoorlog met de VS. En met ChatGPT staat een nieuwe, artificieel intelligente zoekmachine op die straks misschien zelfs Google de loef afsteekt. Maar moeten wij ook op onze hoede zijn? Het is dinsdag 6 december en voor alle brave kindjes niet alles ineens opeten.
De zeven van de tijd. 1.
De federale regering bekijkt of de drie oudste reactoren in ons land niet nog een jaartje langer kunnen doordraaien. De angst dat we zonder stroom vallen in de winter van het najaar 2025 neemt stilaan de bovenhand. Premier Kroo en energieminister Van der Straten hebben een nieuw rapport over de bevoorradingszekerheid besteld bij netbeheerders Elia en Fluxys. Blijkt dat er een reëel risico is op tekorten. En dus bekijkt de regering of we toch ook doel 1, doel 2 en tihange 1 een jaar langer open kunnen houden. Dat zijn de drie oudste reactoren die normaal gezien definitief dicht moeten in de loop van 2025. Want de afspraak is dat alleen de jongste twee reactoren, doel 4 en tihange 3, een langere levensduur krijgen. Maar dat kan alleen als die twee eerst een onderhoudsbeurt krijgen en dus even stil liggen in het najaar van 2025. Dan draait er dus voor even geen enkele Belgische kerncentrale en dan kunnen we dus zonder stroom vallen. Om dat te voorkomen zouden de drie oudste dus ook een korte verlenging kunnen krijgen, een soort van stretch. Dat kan volgens Van der Straten dankzij een zogenoemde fuel extension. Daarbij besparen de drie oudjes op brandstof, vooral tijdens de zomer, zodat ze een extra winter lang kunnen bijpassen om tekorten te voorkomen. Het plan komt morgen op tafel in de kern van de federale regering.
2.
We are committed to moving forward together. Not at the expense of each other, but to the benefit of each other.
Europa en Amerika willen samen verder zonder elkaar pijn te doen. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken wikte en woog zijn woorden gisteravond laat op de persconferentie na de bijeenkomst op de Universiteit van Maryland. Want Europees commissaris voor mededinging, Margrethe Vestager, die stond naast hem met lichtjes gefronste wenkbrauwen. Het zit er eigenlijk bovenarms op tussen de VS en de EU. Het gaat zoals steeds om geld. Veel geld. Boosdoener in deze is de Inflation Reduction Act, die het Amerikaans parlement afgelopen zomer heeft goedgekeurd. Een nobele wet nochtans, die met grote investeringen de strijd moet aangaan met de ook in de VS zeer hoge inflatie en tegelijkertijd de omslag naar een groene economie moet versnellen. De regering Biden wil dat doen met subsidies en belastingvoordelen voor bedrijven die de klimaattransitie maken. En daar wringt het Europese schoentje. Goedemorgen, Bart Haak.
Goedemorgen Bert.
Collega hier op de redactie Politiek en Economie bij de Tijd. Wat is er precies aan de hand, Bart?
Wel, er is de voorbije maanden commotie en grote zenuwachtigheid ontstaan in Europa over de Amerikaanse klimaatplannen. En dat komt omdat daar met vrij veel geld, meer dan 350 miljard dollar, steun wordt gegeven aan de Amerikaanse groene economie, aan batterijproducenten, aan windmolenproducenten, aan waterstoftechnologie. Mm-hmm. Maar op voorwaarde dat al die business in de VS gebeurt, dat die fabrieken daar zijn en dat het allemaal daar gebeurt. En die voorwaarden had men in Europa te laat zien aankomen. En de vrees is ontstaan dat plots al die ecologische business, de makers van batterijen, et cetera, dat die in plaats van in Europa te investeren, voortaan allemaal in de VS gaan investeren.
Die Amerikaanse steun, waar al die Europese bedrijven watertandend naar kijken, dat gaat wel om zeer veel geld, hè Bart?
Het zijn grote bedragen. Het totaalbedrag is rond iets meer dan 350 miljard dollar. Maar om het concreet te maken, bijvoorbeeld voor de autosector. Mm-hmm. Als je de auto in de VS produceert en ook de batterij daar produceert, dan zou je tot $7,500 per auto krijgen. En dat heeft die mensen gevolgen. Dat maakt het in Europa de autoproducenten hebben gezegd van we gaan onze investeringen eventjes on hold zetten in Europa. Eerst eens kijken, een investeringsteam sturen. Wat gebeurt er daar in de VS? Wat kan er daar? Mm-hmm. Tesla heeft gezegd, batterijfabriek in Europa, we waren daar mee bezig, eventjes on hold. Kijken of we het toch niet beter in de VS doen. En je voelt hoe dat... op een heel precair moment, wanneer die industrie zijn investeringen aan het doen is om klimaatvriendelijk te worden, dat daar iets uit balans is geraakt en dat er immense zenuwachtigheid is dat plots op dit moment al die investeringen naar Amerika gaan vloeien.
De EU ziet dat allemaal niet graag gebeuren, natuurlijk, Bart. Grote stukken van de industrie die dreigen te vertrekken naar de VS. Is dit nu een handelsoorlog?
Daar dreig je in te komen. Er zijn grosso modo drie opties. Je kan zeggen, dit zijn onze bondgenoten tegen Rusland. We gaan niks doen, we gaan dit verdragen. Dat is zeer gevaarlijk. Dan dreig je uw industrie en zeker de toekomst van de industrie kwijt te spelen. Je kan keihard in de tegenaanval gaan met handelssancties, met douanetarieven. Maar dan opnieuw, dan ga je op het moment dat je die Amerikanen nodig hebt, ook in de strijd in Oekraïne, ga je daar inderdaad... Een economische oorlog voeren met je bondgenoten. Mm-hmm. En wat we nu aan het doen is denk ik de juiste weg, is de tussenweg daarin, is onderhandelen, is zien wat daar nog kan aan gebeuren. Die wet is gestemd, maar de uitvoeringsbesluiten nog niet. De duivel zal in veel details zitten. Je kan daar nog proberen aan te werken en daar te milderen. En dat is wat nu gebeurt.
Dankjewel, Bart.
Graag gedaan.
We blijven in de VS, want we verwachten nog belangrijk businessnieuws later vandaag vanuit de staat Arizona.
Voorkennis.
Daar opent president Biden straks een grote nieuwe fabriek van TSMC, de Taiwanese keizer van de chipproducenten. Het is duidelijk dat Amerika niet alleen zijn best doet om Europese bedrijven aan te trekken. De Taiwanese hebben dankzij Biden's Chip and Sciences Act, nog zo eentje, miljarden subsidies gekregen om hun nieuwe fabriek te bouwen vlakbij de stad Phoenix. De locatie komt Biden trouwens goed uit, want Arizona is een van die swing states die maar moeilijk kunnen kiezen tussen de Democratische Partij van de president en de Republikeinse oppositie. Als ome Joe straks het lintje daar doorknipt in Phoenix met een boel nieuwe goed betaalde arbeidersjobs in de pijplijn voor 2024, dan trekt dat misschien wel net op het goede moment wat van die swing voters over de streep bij de verkiezingen. Opschudding in de wereld van de online makelaars in aandelen, de brokers. Het aandeel van de Duitse internetbroker Flatex de Giro dook gisteren tot 38% lager. De grootste crash was dat in één dag sinds het bedrijf in 2009 naar de beurs ging. Flatex de Giro is met 2,4 miljoen klanten een van de grootste brokers in Europa. Door de overname van het Nederlandse de Giro in 2019 zitten daarbij ook vele duizenden Belgen. En die kijken nu dus aan tegen een stevig verlies. Collega Serge Mampai van de Beleggerredactie, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is er aan de hand, Serge, daar bij Flatex de Giro?
Wel, twee dingen eigenlijk. Nu, met amper vier weken nog te gaan in 2022, is de broker met een stevige omzet- en winstwaarschuwing gekomen, omdat de klanten veel minder handelen dan verwacht was. Dus slechte resultaten aan de ene kant, maar aan de tweede kant ook problemen met de Duitse toezichthouder, BaFin. De beurswaakhond heeft eigenlijk opgelegd dat Flatex de Giro zichzelf een beetje moet herstructureren. Intussen hebben ze ook een risicomanager aangesteld, maar ook dat ze extra kapitaal opzij moeten houden. Dat betekent dat er minder kapitaal kan vloeien naar de aandeelhouders via dividenden of de inkoop van eigen aandelen.
De beleggers verhandelen dus bijna geen aandelen meer, zeggen ze. Ja, dat komt op een heel slecht moment, hè, voor zo'n broker.
Wel ja, december, maar ook januari zijn traditioneel maanden waarin kleine retailbeleggers heel veel handelen. In december bijvoorbeeld, het einde van het jaar nadert en heel wat kleine beleggers herschikken dan hun portefeuilles. Maar je ziet dat ze eigenlijk niks doen. Dus ze nemen een heel afwachtende houding aan. Ze verkopen niet de aandelen waar ze veel verlies op hebben. En ze kopen er ook geen andere in de plaats. Heel wat kleine beleggers maken van december ook gebruik. Hè. Veel krijgen nog een bonus van het werk. Het eindejaars geld dat ze dan investeren. We zien dat niet gebeuren nu. Door de toestand op de financiële markten, de onrust is groot, de belegger is bang, weet niet wat er zal gebeuren en doet dus eigenlijk niks, wat voor een broker natuurlijk het slechtst mogelijke scenario is.
Inderdaad, de bange belegger maakt het de brokers dus moeilijk. Dankjewel, Serge. We zijn in week 1 van de Europese ban op Russische olie. Die komt ons continent voortaan dus niet meer binnen. Het embargo is een half jaar geleden afgeklopt en is gisteren ingegaan. Hoe hard treft dat Rusland echt? Wel, er zijn veel omweggetjes voor het Kremlin. Het kan zijn olie elders verkopen bijvoorbeeld. Al hebben Australië en de G7, de 7 rijkste landen ter wereld, ook wel afgesproken dat niemand Russische olie mag kopen aan meer dan $60 per vat. Nog altijd een mooie prijs, maar goed, het zou de winsten van Poetin en Co. toch moeten temperen met ettelijke miljarden euro's. Het embargo geldt voor olie die per schip wordt aangevoerd. Hongarije, Tsjechië en Slowakije mogen wel nog hun oliepijpleidingen blijven gebruiken, omdat ze te weinig alternatieven hebben. En tegelijkertijd zien waarnemers dat Rusland ook voorbereid is op die olieban. Het heeft een schaduwvloot samengesteld met moeilijk traceerbare schepen onder valse vlaggen, waarop dan het Russische label zo van de olievaten kan verdwijnen. Laatste belangrijke vraag, doen we onszelf veel pijn met dat embargo? Valt wel mee, ons land heeft zijn strategische dieselvoorraden al verhoogd. Volgens het bevoegde overheidsbedrijf zijn er geen zorgen over tekorten. Alleen over de prijs.
6.
De Belgische beeldvormingsreus Barco breekt door in Japan. Als je Barco niet kent, beeldvorming, dat zijn bijvoorbeeld schermen, scanners en cinemaprojectoren. En het is die laatste categorie waarmee de Belgische multinational nu een grote stap zet in het land van de reizende zon. Concurrent Sony, natuurlijk thuis in Japan, verdwijnt uit de lokale sector daar. Sony stopt met cinemaprojectoren en laat zo een gat van 25% achter in de Japanse thuismarkt. En dat moet je Barco natuurlijk geen twee keer zeggen.
Als je kijkt naar onze grootste concurrenten, hebben die allemaal een Japanse achtergrond.
Tombert is directeur cinematechnologie bij Barco.
Dus voor ons waren wij altijd de kleine speler daar. En nu met deze aankondiging, die hebben we echt wel een grote sprong vooruit gemaakt. Nu doen we echt mee met de grote jongens in Japan en veel van hen zijn Japanners.
Concreet sluit Barco een deal met Toho, een grote Japanse cinemaketen. Barco mag daar 73 nieuwe projectoren gaan installeren. En dat is dan bovenop de 87 die het de afgelopen jaren al plaatste.
Het is voor ons heel leuk en we zijn zeer fier om met zo'n grote internationale klant, een topspeler Japan, zo'n grote rollout te kunnen aankondigen. Ons marktaandeel wereldwijd gemiddeld ligt boven de 50%. Dus met die opportuniteit van Sony die er nu gekomen is, kunnen wij ook in Japan naar de 50% en er voorbij gaan in het thuisland van onze concurrenten.
Meer dus dan gewoon een symbool. Big in Japan. Dus Tokio, respect, vergeet die Kroaten. De Belgen zijn je vrienden.
7.
Het Californische OpenAI, een bedrijf dat werkt aan artificiële intelligentie, zet een belangrijke nieuwe stap. Het lanceert een chatbot die op langere termijn wel eens een bedreiging zou kunnen vormen. Niet voor jou en mij, maar wel voor concurrent Google. Even luisteren naar een conversatie tussen twee mensen van bij OpenAI.
Nice to meet you again, Jack.
Good morning, Anna.
We're just having a conversation now because we were programmed to do so.
So you're not real?
No, of course not. I'm just a bunch of ones and zeros on a computer somewhere in the world. You're too, by the way.
That's a pretty depressing thought. If you aren't real, then how can we have this conversation? It doesn't make any sense.
Jack maakt even een existentiële crisis door. Inderdaad, het gaat hier niet om echte mensen, maar om chatbots, allebei geprogrammeerd volgens het GPT-taalmodel van OpenAI. GPT staat voor Generative Pre-trained Transformer. En dat heeft het bedrijf nu gebruikt om een chatbot te maken, de ChatGPT. Die kan je voortaan trouwens gratis bezoeken op chat.openai.com. Het bedrijf wil de chatbot alles een eerste goede test geven bij het brede publiek. Je kan er echt alles mee. Het vervangt Google en Wikipedia, want het antwoordt in mensentaal op alle mogelijke vragen. Je kan er rollenspellen mee spelen, gepersonaliseerde rijmpjes laten maken, programmeervraagstukken laten oplossen en zelfs een heel softwareprogramma laten schrijven. Oké, techmiljardair Elon Musk heeft er al over getweet. ChatGPT is beangstigend goed. We zijn niet ver van gevaarlijk sterke AI, zegt hij. Microsoft investeert er ook al in. Toch zijn de meeste experten het over eens dat het nog wel even zal duren voor ChatGPT Google ook echt kan vervangen. Daarmee zit deze de 7 er weer op voor vandaag. Voorlopig nog altijd niet gemaakt door AI. Morgen hebben we hier groot nieuws, want vanavond reikt de tijd de prijs uit voor de onderneming van het jaar. Die gaat naar het bedrijf dat excelleert in groei, financiële resultaten, ondernemerschap, internationalisering, duurzaamheid en deugdelijk bestuur. De genomineerden zijn aardappelverwerker Agristo, buizenproducent Aliaxis, recyclagebedrijf Gallo en textielmachinebouwer Van de Wielen. De winnaar hoor je morgen hier in De Zeven. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.